Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen samen de psalm van de kinderen, de avondzang, het zevende vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. De avondzang, het zevende vers. Wij belijden het geloof op deze laatste adventszondag met de woorden van artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen daarna psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Psalm 17, het vierde vers. Nadat we het geloof beleden hebben met de inhoud van artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden daar het volgende. Wij geloven dat onze goede God, door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevend voor hem vluchtte, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Amen.
Thank you.
Wij openen deze middag de schriften in het Oude Testament bij de profeet Micha en lezen het tweede hoofdstuk uit Micha. Micha 2 is de schriftlezing voor vanmiddag. Het is Luther die gezegd heeft dat het Oude Testament de doeken zijn en de kribbe is waarin Christus te vinden is. En wij zullen dat vanmiddag ook zien in deze profetie. We lezen samen Micha 2. Daar luidt het woord van de Heer als volgt. Wee degenen die ongerechtigheid bedenken en kwaad werken op hun legers, op hun slaapplaatsen. In het licht van de morgenstond doen zij het, omdat het in de macht van hun hand is. En zij begeren akkers en roven ze en huizen en nemen ze weg. Alzo doen zij geweld aan de man en zijn huis, ja aan een ieder en zijn erfenis. Daarom, alzo zegt de Heere, zie ik bedenk een kwaad over dit geslacht, waaruit ge uw halzen niet zult uittrekken en zo rechtop niet gaan, want het zal een boze tijd zijn. Te dien dagen zal men een spreuk over u opnemen en men zal een klagelijke klacht klagen en zeggen, wij zijn ten enenmale, wij zijn geheel verwoest. Hij verwisselt mijn volksdeel. Hoe ontwendt hij mij? Hij deelt uit, afwendende, wegnemende, onze akkers. Daarom zult ge niemand hebben die het snoer werpen in het lot, in de gemeente des Heren. Profeteert u niet, zeggen zij. Valse profeten zijn dat. Laat die profeteren. Zij profeteren niet als die. Men wijkt niet af van smaadheden. O gij die Jacobs huis geheten zijt, is dan de geest des Heren verkort? Zijn dat zijn werken? Doen mijn woorden geen goed bij dien die recht wandelt? Maar gisteren stelde zich mijn volk op tot vijand tegenover een kleed. Gij stroopt een mantel van degene die zeker voorbij gaan, wederkomende van de strijd. De vrouwen van mijn volk verdrijft gij. Elk een uit het huis van haar vermakingen. Van haar kinderen neemt ge mijn sieraad in eeuwigheid. Maakt u dan op en gaat heen. Want dit land zal de rust niet zijn. Omdat het verontreinigd is, zal het u verderven. En dat met een geweldige verderving. Zo er iemand is die met wind omgaat en vals liegt, zeggende, ik zal u profeteren voor wijn en voor sterke drank. Dat is een profeet van dit volk. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Dat betekent die gonzen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Tot zover Micha 2. De tekst voor de preek vanmiddag is Micha 2, vers 12 en 13. Ik lees u die woorden nog een keer. Micha 2, vers 12 en 13. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen gonzen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en daardoor uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Voor alle dingen zoeken wij Gods aangezicht in het gebed. Laten wij samen bidden. Trouwe, genadige God, wij zeggen u dank dat we elkaar vanmiddag mogen ontmoeten en dat u ons al een stap voor bent geweest door ons te bepalen bij de werkelijkheid dat ook deze dienst in de handen ligt van hem die hemel en aarde gemaakt heeft. Wat een zegen om dat te bedenken als dienaar van het woord en gemeente. Dat wij mensen de dienst niet uitmaken, in de eredienst. Maar dat u het bent die roept en die nodigt en wel gebruik maakt van mensen. Maar uiteindelijk gebruik maakt om uzelf kenbaar te maken. We zeggen u dank dat we vanmiddag met ouderen en jongeren en kinderen en ook met een voor ons onzichtbare gemeente thuis samengekomen zijn om uw woord te horen, dat allereerst. En van daaruit mogen we ook bidden, Heren, dat we de Heer Jezus Christus in deze adventstijd mogen leren kennen en vervolgen te kennen. Ook als wij vanmiddag ons buigen over een op het eerste gezicht donkere, duistere profetie van Micha, die ons brengt bij de kribbe van Bethlehem. Hoe wonderlijk is het woord van u, de levende God. En we ontvangen het als een geschenk, Heren. Een geschenk uit uw handen. Dat u van mensen gebruik hebt gemaakt van gelijke beweging als wij. Om uw boodschap, uw heil, kenbaar te maken aan de hele wereld. Met het oog daarop bidden wij, Heren, dat en hier vanmiddag en in Nederland en overal waar uw woord uitgaat, het koninkrijk van u zal komen. In de bekering van zondaren, maar ook in het voedsel geven en verlevendigen van uw kinderen. U bent het toch, Heren, die de wereld en de wereldgeschiedenis in uw handen hebt. Al moeten wij eerlijk belijden dat als we onze ogen de kost geven, ons de schrik om het hart slaat. Want het lijkt wel alsof u het niet voor het zeggen hebt, maar de machten van deze tijd, de mensen die zich groot maken, de mensen die zich groot maken zonder u. En toch, Heren, leer ons te zien door de schijn van de dingen heen. En wilt u alstublieft alle naïviteit die ons als christenen zo gemakkelijk kan aankleven, wegnemen, zodat wij realistisch in deze tijd staan, weten dat het er in zekere zin niet beter op zal worden, omdat wij leven in een gebroken, zondige werkelijkheid. Maar tegelijk mogen leven bij de verwachting dat u zult komen, dat u uw volk Israël zult herstellen en dat u uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zult scheppen waarop gerechtigheid woont. En ondertussen wilt u de gemeente ook hier ter plaatse gebruiken als zoutend zout en lichtend licht om alle onschuld van allen te benemen die zonder u leven. Zo bidden wij, Heren, dat de gemeente in de wijk waarin ze geplaatst is mag zijn als een licht op de kandelaar. En in dat opzicht mogen wij ook bidden voor de diensten die gehouden worden, de samenkomsten die juist ook gericht zijn op hen die van u niet weten of niet meer willen weten. U gebruikt, Heren, niet alleen de diensten, maar ook alle eenvoudige middelen. Het uitdelen van een folder, van een flyer, het uitnodigen van een vriendje of vriendinnetje voor de club of voor het kinderkerstfeest. We bidden, Heren, dat u op ongedachte wijze uw werk zult laten blijken aan uw knecht die u hier gesteld hebt, aan de kerkenraad, zodat ze bemoedigd voorwaarts mag gaan, omdat uw heerlijke naam van kind tot kind voortgeplant wordt. We bidden dat ook, Heren, met het oog op de gezinnen. Wees u met de vaders en moeders die hun kinderen mogen grootbrengen voor uw aangezicht. Geeft u ze wijsheid, afhankelijkheid van u. En ook de door uw geest gewerkte intentie om onze kinderen niet op te offeren aan de idealen van deze wereld. Maar voor u groot te brengen en voor uw koninkrijk. Opdat ze kinderen van de koning zijn en zullen worden. We bidden, Heren, voor hen die het moeilijk hebben, die alleen zijn, die wel getrouwd zijn, maar uitzien naar de kinderzegen. Gedenkt u, Heren, in alle noden en zorgen die soms onzichtbaar zijn voor de gemeente en voor anderen, maar die er wel degelijk zijn, wilt u uw hulp en uw kracht tonen. We bidden u, heren, voor het werk in de gemeente, het jeugdwerk, het catechese. Zegen, heren, alle jongeren die komen en die het onderwijs meekrijgen vanuit uw woord. Laat hoofd en hart daardoor gestempeld worden door de vrezen van uw naam. We mogen u dankzeggen, heren, dat het werk hier voort mag gaan. En dat u wat dat betreft ook de vergaderingen wilt gebruiken en wilt zegenen. Om allerlei beleidsmatige dingen te doordenken, pastorale zaken en wat dies meer zij. Heren, zegen zo het werk op de achtergrond, opdat op de voorgrond zal blijken dat u trouw blijft aan deze gemeente en dat u werkt met uw Heilige Geest. Laat het ons daarom vanmiddag ook te doen zijn. En schakel uw dienaar zo in als instrument in uw hand. Om een lokstem te zijn, te nodigen tot het heil. Om te verbinden aan de Heer Jezus Christus als een bruidswerver. En om zijn heerlijkheid bekend te maken. Wilt u alstublieft de duivel schelden, dat hij ons niet zal hinderen, concentratieverlies of andere gedachten zal gebruiken om ons weg te houden bij de kern van de preek, maar laat de dienst mogen uitlopen op de verheerlijking van uw drie enige naam, zoals we net samen zongen in de psalm, in het gezang wat de kinderen geleerd hebben. Drie enige God, u zij, al de eer. Hoor ons gebed en zie ons aan in uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 118, vers 3 en vers 4. Psalm 118 roept het beeld op van Micha 2, vers 12. Ik werd benauwd van alle zijden. En riep de Heer ootmoedig aan, de Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En ook het vierde vers. Wij zingen Psalm 118, vers 3 en 4. Kinderen, wat kun je ernaar verlangen als je 's nachts wakker wordt en je komt niet meer in slaap en het is donker, je kunt geen hand voor ogen zien. Waar verlang je dan naar? Naar het moment dat de zon opkomt, dat de zon doorbreekt en het duister moet vluchten voor het licht. Trouwens, niet alleen kinderen kunnen daarnaar verlangen, sommige ouderen hebben daar ook last van. Als ze de slaap niet meer kunnen vatten, 's nachts, en je ligt in je bed en je hunkert naar de doorbraak van de eerste stralen van de zon, teken van de nieuwe dag. Maar ja, laten we eerlijk zijn, niemand van ons kan zo'n doorbraak forceren. Het is wachten. Uitzien. Je zou je ook een andere situatie in kunnen denken. En misschien is dat wel een situatie waarin jij zit. Een situatie van chronische ziekte. Vermoeidheid. Lijden. Je komt er niet doorheen en je hunkert naar een doorbraak. Misschien wel een nieuw medicijn. Of een nieuwe therapie. Die je verlost van. Of in ieder geval het lijden iets draaglijker maakt. Je verlangt dan ook naar een doorbraak, maar ja, je kunt dat zelf niet forceren. Je bent aangewezen op iets of iemand anders. Om niet meer te noemen. Je zult maar in een conflictueuze situatie leven met je buurman of met je collega. Waar verlang je naar? Naar een doorbraak natuurlijk, dat je eruit komt. Dat het weer vlak ligt. Dat je elkaar recht in de ogen kunt zien. Je hebt van alles geprobeerd, maar het helpt niet. En je kunt die doorbraak zelf niet forceren. Je bent aangewezen op iemand anders, misschien wel een mediator of iets anders. Doorbraak. Nou dominee, als u dat woord noemt, doorbraak, weet u waar ik dan aan denk? Nou, aan een doorbraak in mijn geestelijk leven. Dat het ervan komt. Dat ik de Heer Jezus Christus mag omhelzen door het geloof. En dat de eerste stralen van de zon, van de opgang uit de hoogte, mij bereiken. Hier ben ik al wel achtergekomen dat ik dat zelf niet kan forceren. Ik kan het zelf niet bereiken, niet maken. Ik ben aangewezen op Hem. En op Hem alleen. Nou gemeente, laat ik dan maar meteen inzetten. Waar ik ook mee eindig. Dat er één is. Die doorbraak kan geven. Die zelf nota bene de doorbreker genoemd wordt door Micha. De enige keer in de Bijbel dat de Messias met deze benaming wordt aangeduid. Doorbreker. En dat brengt me ook bij het thema van de preek vanmiddag. De Heere zorgt, God zorgt voor een doorbraak. God zorgt voor een doorbraak. In de eerste plaats letten wij op de noodzaak ervan. Vers 12 is dat. In de tweede plaats letten wij op de belofte ervan, vers 13a. En tot slot op het gevolg ervan, 13b. God zorgt voor een doorbraak. De noodzaak ervan, de belofte ervan en het gevolg ervan. In de eerste plaats dus de noodzaak ervan. Ja, ook in de geschiedenis kan soms sprake zijn van de noodzaak tot een doorbraak. En als je dan Micha 2 zou willen typeren, dan zou je dat het beste hiermee kunnen typeren, dat na lezing van Micha 1 en 2 wel duidelijk is dat een doorbraak meer dan nodig is. Micha, plattelandsdominee, boerenprofeet, hij spreekt in niet mis te verstane woorden het volk van Israël aan op hun gedrag, op hun gedragingen. Nou, en dan zal ik maar even samenvatten. Je zou Micha 1 thuis nog kunnen lezen en trouwens ook in Micha 3 en 4 herhaalt Micha het nodige. Wat doen de Israëlieten dan? Waar zijn ze dan mee bezig? Wat is dan zo erg? Ze stelen, ze bedriegen, ze liegen, ze roven. Ze houden geen rekening met God. En ook niet met zijn gebod. Ze treden zijn woorden en zijn geboden met voeten. Gods volk nota bene. Zijn oogappel. Israël, wat een licht voor de heidenen zou zijn. Dat lijkt op dit moment minder dan een gecultiveerde heide van de omliggende landen. Dat moet vreselijk zijn voor de eigenaar van dit volk, God. En daarom schakelt hij zijn profeten in, meer dan eens, om te waarschuwen. Ook Micha wordt gebruikt als een instrument in Gods hand om het volk van Israël te waarschuwen. Dit kan zo niet langer goed gaan. Er zijn grenzen aan Gods verdraagzaamheid. Je kunt niet zomaar wat raak leven. En als je dan ook nog gaat denken dat, nou ja, als het van binnen een rotzooi is, dat je met de buitenkant nog aardig weg kunt komen, vergeet het maar. Het is een façade en God die prikt daar doorheen. Dat is ook wel eens goed om jezelf voor te houden vandaag in de kerk, denk ik. Toch? Stelen, liegen, bedriegen, roven. Nou, als het gebeurt, en het gebeurt ook in de kerk, dan natuurlijk onder de tafel. Niemand die het ziet. En ja, als je je een beetje netjes kleedt en gewenste antwoorden geeft en je gedraagt zoals de goede gemeente dat ook wenst en ziet. Ja, wie zou dan zeggen dat jij zo'n bedrieger, zo'n rover, zo'n steler, zo'n, ja, zo'n dubbel leven leidt. God prikt er dwars doorheen hoor, echt door die buitenkant. En dan moeten we gewoon ook tegen elkaar durven te zeggen, ook vandaag nog in de kerk. Als God in het recht zou treden en gade slaan mijn ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Die aloude woorden van Psalm 113 zijn zo actueel. Ze gelden voor de tijd waarin Micha leeft. Ze gelden ook nu voor de gemeente van Christus. Denk niet dat je met de buitenkant iets van de binnenkant kunt opvijzelen. God zoekt naar waarheid van binnen. Nou, Micha, hij legt de vinger op de zere plek van Gods wegen. En dat is geen makkelijke boodschap. Het is een last die hij aan de harten van het volk van Israël moet leggen. En ook al is het best lastig om precies te duiden wat Micha precies bedoelt in Micha 2. Met al die zinnen ook best lastig om te volgen en te begrijpen, denk ik. Dit is wel duidelijk. Het geduld van God, dat is op. En Micha heeft het zelf niet meegemaakt, maar wij weten dat God inderdaad in verschillende fases dit volk gestraft heeft met het ballingschap. Ze zijn weggevoerd uit het vaderland. Jeruzalem kwam uiteindelijk in puin te liggen. De tempel werd een afgrijzelijke rotzooi. En Israël werd gevoerd in ballingschap. Ja, zo werkt dat, gemeente, en zo werkt dat nu nog. Psalm 89, als mijn kinderen mijn wet overtreden, zal ik ze straffen met de roe en met de bittere tegenheden. Dat is ook de reden dat wij in vers 10 lezen dat dit land de rust niet zal zijn. Je kunt wel genoegelijk denken dat het zo vaart niet zal lopen met de oordelen van God en dat het je tijd wel zal duren. En dat Micha een zwartkijker is en een pessimist. Maar hij had wel gelijk toen hij zei, dit land zal de rust niet zijn. Ze zouden met een geweldige verderving, zegt Micha, verwoest worden. Omdat ze die zwartkijker Micha wegkeken en liever profeten hadden die voor een glaasje alcohol een heel aangename boodschap brachten van vrede en geen gevaar. Een aai over de bol, een klopje op je schouder,
Als je maar goed je best doet, dan kom je er ook wel.
Ja, en dan gemeente, het slot. En het lijkt wel of het uit de lucht komt vallen, hè? Naar die sombere woorden, de dreiging van het oordeel van God, ineens een heilsbelofte, want dat is het ten diepste toch wel. Voorzeker zal ik u, vers 12, o Jacob, enzovoort. Ik zal. Micha spreekt hier over een werkelijkheid die nog gebeuren moet. Hij spreekt in het toekomstige perspectief. Maar hij heeft het er dan wel over, nadat hij de woorden van oordeel gesproken heeft. In de toorn gedenkt God aan zijn ontferming, blijkbaar. Zo is God, verrassend genadig. Heb je hem zo leren kennen? Dat betekent Micha zijn naam ook, hè? Wie is als gij? En helemaal aan het eind van het boekje Micha eindigt hij ook zo. In Micha 7 vers 18. Wie is als gij die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich over ons opnieuw ontfermen. Die God mag Micha verkondigen. Die de toorn niet opzij duwt, maar in de toorn aan zijn ontferming denkt. Ja, en dat blijkt ook wel als wij dan in vers 12 lezen dat God belooft dat Jacob in zijn geheel verzameld zal worden en dat Israëls overblijfsel, let u daarop, vergaderd zal worden. De rest keert terug, maar velen komen om vanwege het oordeel van God. Daaraan kun je aflezen dat deze woorden een heilsbelofte zijn, die na de toorn van God, na het oordeel van God in vervulling zullen gaan. Nadat het volk in ballingschap gevoerd is, zal er een tijd komen dat God zich ontfermt over een gedeelte, over de rest van het volk van Israël. En die rest, die zal terugkeren naar het land. En hoe doet God dat? En dat is typerend voor wie God is en voor hoe hij werkt. Dus luister goed. Hoe doet God dat? Hoe brengt hij dit volk terug in het eigen land? Linea recta? Nee. Blijkbaar niet. Micha heeft het over een kudde van schapen. Kinderen, misschien zijn jullie wel eens op de Veluwe geweest, misschien wel eens in Elspeet geweest, bij de schaapherden. Ik wel. En het is heel mooi om te zien, horen en zien vergaat je trouwens ook. Als je zo'n grote schaapskudde ziet, de schaapherder gaat voorop en zo'n hondje, dat loopt er dan omheen. En die kudde schapen, die wordt gedreven in de engte, in de benauwdheid, in een ruimte met vier muren of vier hekken of vier... Nou ja, in ieder geval een ruimte waarin de schapen allemaal op elkaar gepakt worden. En daar zorgt de herder voor. En als je erbij staat, dan hoor je een en al geblaat van die schapen. Dat beeld roept Micha op. Het zal van, ja, dan zegt hij niet van schapen, maar van mensen gonzen. Micha roept het beeld op van een schaapskudde die symbool staat voor de rest van het volk van Israël. Opeengepakt, in de benauwdheid gedreven, tussen vier muren, ze kunnen geen kant op. En daar zitten ze. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen gonzen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Waarschijnlijk was dat een gebied wat rijk aan schapen was. Dus het gaat hier toch niet om een paar schaapjes, maar om een hele grote kudde. Een overblijfsel, jawel, maar dan toch nog heel groot. Wat bedoelt Micha daarmee? Wat moet hij van Gods wegen bekendmaken met dit beeld? Waarom brengt God, nota bene in ballingschap, de rest bij elkaar om ze uiteindelijk weer terug te brengen naar het eigen land? Nou, dat doet hij met reden, met een doel. Je kunt het beste bij die kooi die Micha in vers 12 bedoelt denken aan, en dan gebruik ik even een moeilijk woord, maar ik zal het uitleggen, aan een repatriëringskamp. Kamp Amersfoort was na de oorlog een repatriëringskamp. Een kamp waar mensen die gewond waren of psychisch aan de grond zaten vanwege de gruwelen in de oorlog terecht konden voordat ze definitief naar huis gingen. Nou, dat was echt geen pretje. Zo'n repatriëringskamp. Het was wel een plaats van herstel, van bezinning ook en van genezing, voor de meesten althans. Maar het was het eindstation niet, het was een doorgangsmoment. Een voorlopige plek. En men hunkerde naar de dag dat er een doorbraak kwam. Dat de dokter zei, of dat iemand anders zei, je mag naar huis. Ga maar. Je wordt ontslagen. Dat beeld moet u in gedachten houden. Als Micha het hier heeft over een kooi, die gonst van mensen. In die kooi is het geen pretje. Het is er benauwd, wat wil je ook? Denk je dat ballingschap, het land van de ballingschap, het thuis is, het eindstation? Wel nee. God drijft zijn volk daar in de benauwdheid, in de engte, om het uiteindelijk in de ruimte te voeren. Maar hij doet dat op een typerende manier, die hem typeert en die zijn handelen typeert. God snijdt Israël de pas af. God snijdt Israëls wegen af. Zodat er in ballingschap gehoopt gaat worden op herstel en verlossing. Die maar bij één persoon vandaan kan komen. En dat is bij God zelf en bij zijn belofte. Want dat was het enige wat de Israëliet in ballingschap over had. De profeet en zijn woord. God en zijn woord. Voor de rest was alles voorbij. De tempel, het land. Gods woord, dat bleef staan. Op hoop tegen hoop. Bleef men hopen. God zal aan zijn verbond gedenken. Gemeente, als het typerend is voor Gods handelen dat hij zo werkt en zo is, dan mag je denk ik ook zeggen dat dat nu nog steeds zo gebeurt. Doet hij dat in een heel volksbestaan, dan maakt hij daar ook gebruik van in de levens van mensen. En ik denk dat verschillende van ons dat wel herkennen. He, zonder dat we elkaar de weg voorschrijven. Hoe zouden we dat ook moeten doen? Maar dit is toch wel een grondpatroon, of niet? Hoe heb je de Heer Jezus leren kennen? Zo van de een op de andere dag. Kom uit de lucht vallen. Nou, God heeft misschien wel in je leven op een bepaalde manier een eind gemaakt aan je vrijheid. Aan je ongeremde vrijheid. Heeft je begrensd. En dat kan bij de een op een hele krachtige manier gebeurd zijn. Misschien wel door een crisis in je leven, op je werk, in je huwelijk, in je gezin. Door een ziekte. God maakte gebruik van gebeurtenissen in je leven, zodat je gewaande zekerheden zandgrond bleken te zijn. En dat je perspectief en je dromen en je idealen ineens ingekort werden. God sneed je de pas af. Terwijl je hart op weg was naar de top. Zonder God. En terwijl je hart op weg was om iemand te worden. Zonder God. Nogmaals, we hoeven elkaar de weg niet voor te schrijven wat dat betreft. Maar werkt God niet altijd zo? Dat hij zekerheden ontneemt om de enige zekerheid in leven en sterven buiten jezelf te leren zoeken. En dan is Psalm 118 niet zomaar een ego-document uit het verleden. Ik werd benauwd van alle zijden, maar riep de Heer ontmoedig aan. Maar daar herken je in de verbondenheid aan die dichter van eeuwen terug je in hem. Je zegt ja, Ik ken iets van die benauwdheid. God bracht me erin. Ik kreeg last van mijn zonde. Ik kreeg last van, terwijl ik er helemaal geen last van had. Jarenlang niet. Ik leefde erin. Ik vermaakte me erin. En toen? Toen kwam Gods hand je tegen. Misschien heel geleidelijk, door de prediking van het woord. God ontdekte je aan wie je was. Het is geen aangename en prettige les. Maar geen doel in zichzelf. God kwam je tegen. Hij klaagde je aan met zijn heilige wet. Waarom? Geen doel in zichzelf. Hij vernederde je. Opdat de Heer Jezus Christus een plek, een betekenis zou krijgen in je leven. Van waarde zou gaan worden. God brengt hier de benauwdheid om in de ruimte te voeren. Is dat trouwens ook niet precies wat kerst is? Kerst komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Het is niet ineens kerst in de Bijbel. Wat wij dan kerst noemen. Jezus Christus wordt niet ineens geboren. We gaan even aan vooraf. En nota bene 6 eeuwen. Vergeten we dat even niet. 6 eeuwen waarin er geen koning meer is. En geen profeet meer spreekt. God voedt zijn volk ook wat dat betreft toen en daar in de engte. En waar zingt Zacharias dan van de opgang uit de hoogte, die daar mensen bezoekt die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw van de dood. Daar waar geen hoop en geen verwachting meer is, daar komt Jezus. Dat is kerst. Ja, die doorbraak heb ik ook nodig, zegt iemand. Hoe je het ook went of keert. Ik denk dat de Heer ook bezig is in mijn leven om mij dat aan de weet te brengen. Dat lege gevoel van binnen, na die zaterdagavond weg geweest te zijn. Of dat onzekere gevoel van binnen, is het dit wel? De vragen die ik mezelf stel, is dit dan alles wat het leven biedt? Die zingevingsvragen. God is ergens op uit. Wat dacht u? Op een doorbraak in je leven. En hij wil je overtuigen van de noodzaak ervan. Steeds weer. En dat brengt me dan ook bij de belofte ervan. Want waar Micha spreekt van de noodzaak van de doorbraak. Als die rest van Israël, waar de storm van Gods oordeel overheen gegaan is, samengepakt in ballingschap, hulpeloos, hopend op Gods heil en ontferming, samengebald is, samengepakt is als een schaapskudde in een kooi. Dan spreekt Micha ook in vers 13 van de doorbreker die voor hun aangezicht zal optrekken. Een bijzonder woord voor God. De doorbreker. Je mag ook vertalen, je mag ook denken aan de belhamel. En als ik dat woord noem, dan gaat u misschien wat glimlachen. En dan zegt u, ja, zo noem ik mijn kleinzoon ook wel eens. Als hij weer wat uitgehaald heeft. Een belhamel ben je. Ja, maar dat bedoel ik niet. Ik zie wat kinderen lachen. Dat bedoel ik niet. Het woord belhamel, weet je wat het eigenlijk betekent? Dat ziet op de leider van een schaapskudde. Vaak een ram met een bel om zijn nek. Daaraan kun je de belhamel herkennen. En die ram of dat schaap, dat nam het voortouw. Dat was de leider, de aanvoerder van de kudde. De doorbreker, zegt Micha, één dus van die kudde, van die schapen, die zal voor hun, voor die hele massa schapen, voor hun aangezicht optrekken. Want er wordt er bedoeld met optrekken. Optrekken, dat moet u hier zien als uitbreken. Uit die benauwde ballingschap, uit die kooi, loskomen. Je hebt er maar één voor nodig. Want als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Maar ja, zie je een schaap maar eens zo ver te krijgen dat
dat die door een poort heen gaat of door een gat heen gaat. Ik weet niet veel van schapen, maar dat weet ik wel, dat schapen dat niet makkelijk doen. Schapen zijn wat angstig. Maar ja, als je er eentje hebt die het voortouw neemt, die de leider is. Nou, dat voorzegt Micha. De doorbreker, dus God zelf, zal voor het aangezicht van de rest van Israël optrekken. En wij mogen het lezen als een messiaanse belofte van de Heer Jezus. De doorbreker zal voor hun aangezicht, voor Israël, voor de wereld optrekken. En weet u wat ik nou zo'n wonder vind aan deze tekst? Dat die doorbreker van al zo hoge komt, dat weten wij, hè, de opgang uit de hoogte. Maar dat hij ook één van ons werd. Dat wil Micha hier denk ik ook al onderstrepen. De doorbreker, één uit de kudde, één van ons, maar toch zo anders. Die zal voor hun aangezicht optrekken, want gemeente, om zondaren te verlossen, is het nodig dat hij één van ons wordt. Om zijn kudde te kunnen verlossen, moet hij zich helemaal één met haar maken. En dat doet hij gewillig, graag. Vader, ik kom. Zie, hier ben ik om uw wil te doen. Zend mij. En dan komt hij. Ja, gemeente, dan gaat die tekst zo leven. Daar komt hij, in de engte, in de benauwdheid. Waar wordt hij geboren? Gemeente, voor Jan en alle mannen is er een plek op de wereld. En als wij weinig plek hebben, dan bevechten wij wel onze plek. En dan breiden wij uit. En voor Jezus. Hij wordt geboren in een dorpje wat nauwelijks een stip is op de wereldkaart. In een achteraf gebied. In een trog. Zo begint zijn leven. En hoe eindigt zijn leven? Ook niet royaal, vindt u wel? Ook in de engte. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Roept hij uit aan het kruis. En daartussen is zijn leven anders te typeren dan een leven van benauwdheid tot benauwdheid. In de engte gedreven. In de hoek gezet. Veroordeeld. En zo gaat hij als een schaap naar de slachtbank. Je stelt je bij zo'n doorbreker iemand voor die machtig is, hè? Iemand die krachtig is, die van aanpakken weet. En als je naar Jezus kijkt, dan zie je het tegendeel. Zwak, kwetsbaar, weerloos. Verkijk je er niet op. Want zo is hij wel de doorbreker. Eén van ons. En Gods Zoon. Eén van ons. Eén geworden met mijn nood, met mijn benauwdheid. En dan vul je het vanmiddag maar in. Waar zit je mee? Waar loop je mee vast? Waar zit je muurvast in? Wat is jouw benauwdheid? Wat is jouw engte? Wat is jouw nood? Is er een nood die hij niet kent? Is er één benauwdheid die hij niet kent? Gemeente, hij heeft het doorstaan ten volle. Tot in de diepste diepte doorvoelt hij wat de onmogelijkheid van mijn bestaan is. En daarom mag ik hem vanmiddag ook aanwijzen als dé doorbreker bij uitstek. Waar jij misschien bezig bent om een doorbraak te forceren. Hè, met allerlei goed bedoelde stappen. Proberen heiliger te leven. Proberen meer te bidden, meer Bijbel te lezen. Ernstiger te zijn. Ijveriger te zijn. Meer te denken aan je naaste. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat heb je nodig? De doorbreker. Jezus Christus.
Het is een belofte, u leest dat, hè? De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken en met beloften mag je handelen zoals God wil dat we ermee handelen. Spurgeon zei het in een preek: God ziet zijn eigen handschrift het liefst. Zijn eigen woord. Kom er maar mee voor de dag, zegt de Heer als het ware. Kom, beproef mij. Leg zijn eigen woord voor hem neer. Als je in de benauwdheid zit. He, ook als het weer benauwd is geworden. Want ja, door eigen schuld kun je jezelf zo in de engte, zo in de benauwdheid brengen. Toch? Dat je weer nodig hebt het zicht op de Heer Jezus, op de doorbreker. Die het gat in de omheining gemaakt heeft. En die zorgt voor een veilige terugkeer. Pleit erop vanmiddag. Zo doe hij ook aan mij. Want gemeente, van hem moeten we het hebben, van hem helemaal. Van zijn beweging, van zijn activiteit. En ja, dan gebeurt er ook wat. Kijk maar, let maar op in het vervolg, onze laatste gedachte, het gevolg ervan. Als hij in beweging komt, dan gaat er van alles in beweging komen. Als hij in het vizier komt, dan, ja, dan gebeurt er wat. De doorbreker zal en zij zullen. Ik zal, zij zullen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. En, jawel, hetzelfde woord wordt gebruikt voor de schapen. Die kwetsbare, benauwde, angstige beesten. Zij zullen doorbreken. Ze hoeven het werk niet te doen, niet over te doen, niet af te maken. Ze hoeven alleen maar te volgen. Ze zullen doorbreken. En door de poort gaan. En door dezelfde uittrekken. En daar gaan ze, één voor één. Veilige aftocht. Goddank. Wie had dat kunnen denken? Wie had het ooit durven dromen dat God zo zou handelen? Waar ik buitenspel sta. Al mijn berekeningen niet meer kloppen. Zorgt hij voor een weg, voor uitkomst. Zij zullen doorbreken. Ik zei, het is typerend voor Gods werk en voor wie God is, dat hij dit in de Bijbel laat opnemen. Want als we nadenken over de grote heilsdaden van God in het Oude Testament, dan is dit steeds weer wat bovenkomt. Denk eens aan de uittocht uit Egypte. Die eerste grote heilsdaad van God, die in het hele Oude Testament verderop herdacht wordt. En nog trouwens, voor de Joden. Hoe heeft God zijn volk verlost? Kan het volk van Israël zich een paar weken na de uittocht uit Egypte beroemen op de wijsheid van de leider van Mozes, op de inventiviteit van het volk, op de kracht, op de... Het enige wat ze zeggen is: door Gods uitgestrekte arm en door Gods machtige hand zijn we uitgeleid. Nou, gemeente, is dat nou je zaligheid, je heil, je hoop? Dan heb je niet veel woorden nodig. Dan gaat het ook niet over jezelf. Dan wijs je alleen maar op hem. Hoe ik eruit gekomen ben, dat is een Gods wonder. Ik kan niet anders zeggen. Als God me aan mezelf had overgelaten, dan was er niets van me overgebleven. Het is een Gods wonder, tot en met. Nou, die verbazing, die stomme verbazing, heeft Zacharias bevangen. Als hij lof zingt op de God van Israël, die naar zijn volk omkijkt. En die verlossing teweeg brengt. En die de mensen bezoekt daar, waar ze zitten in de misère, in de ellende. Gemeente, God maakt er werk van. Hoor je het vanmiddag? Waar je uitgewerkt bent, maakt God er werk van. Zij zullen doorbreken. Door de poort gaan. Door dezelfde uittrekken. Beide dan. Nou, je bent eruit. Je hebt wat achter je gelaten, dat benauwde bestaan. Dat slavenhuis van Egypte. Je laat het achter je. Maar ja, het volk van Israël was ook niet met één stap in het beloofde land. En dat geldt natuurlijk ook voor de ballingschap. Ze zijn ook niet met één stap weer thuis. En dat geldt het voor een leven van een christen ook niet. Je bent niet met de volgende stap in de hemel. Nee. Zo'n weg, die bestaat niet. God leidt zijn kinderen door de woestijn van het leven. Achter hem aan. Dat is de koninklijke weg. Kijk maar, want het beeld verschuift. De beelden vloeien als het ware in elkaar over. Micha heeft het in één adem over de doorbreker. Eén van de schapen. En dan over de koning. De doorbreker van onderaf. De koning van boven. Hun koning. Het is dezelfde, komen ze achter. Als ze doorbreken. Hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En de Heere in hun spits. Dat betekent hij voorop. Dus alle tegenslag. Alle vijandelijke aanvallen. Hij ondergaat ze als eerste. En hij wendt ze af. Gemeente, dat is de weg van de navolging. Nieuwtestamentisch gezegd. Wat is navolgen anders dan weten dat hij voorop gaat? Is het anders dan altijd voelen en ervaren en beleven en er blij van worden? Weten dat hij voorop gaat. De koning gaat voor hun aangezicht heen. En de Heere in hun spits. Tekent oudtestamentisch uit het werk van Jezus. De goede herder. Die zegt in Johannes 10. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken de mijne. En ik word door hen gekend. Ze volgen mij. En ik geef hen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Waarom niet? Hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En de Heere is aan de spits getreden. Dergenen die hulp bieden. Zou je dan nog moeten wenden naar prinsen? Of op mensen betrouwen? Als God zelf de benauwdheid verandert in vrijheid. De engte in de ruimte. Het donker in het licht. De zonde in vergeving van zonde. Je hoeft alleen maar op hem te zien. Zalig worden is zo onmogelijk. Natuurlijk zo eenvoudig. Je hoeft je alleen maar gewonnen te geven aan koning Jezus. Om in de vrijheid van de kinderen van God gesteld te worden. Dan gaat hij voorop. Psalm 23 schetst het prachtig. De herder, die gaat voor. En wat er woedt of wie er dreigt. De herder leidt. De stok en de staf die vertroosten. En hij gaat voorop en de schapen volgen op het spoor van de gerechtigheid. En ze zullen blijven in het huis des Heren tot in lengte van dagen. Zie je de lijnen doorlopen? Dat wat God in het Oude Testament deed ten tijde van het volksbestaan van Israël, wat doet hij opnieuw? In de nieuwe bedeling. In de levens van zondaren. In het volksbestaan van Israël. Denk er aan 1948. God zorgt ervoor dat Jacob verzameld wordt en dat Israëls overblijfsel vergaderd wordt. Wat dat betreft staat er ons nog heel wat te wachten. En voor nu. Gemeente, het is niet anders dan leven van kracht tot kracht.
weten dat Hij de kracht is van mijn kracht. Dat Hij de koning is van Israëls God gegeven. Dat Hij de overste leidsman is. En vol einde van het geloof. En met het oog op de toekomst mag ik op Hem gericht zijn. Want Hij heeft de eindstreep behaald. Hij is inmiddels boven. En het is toch waar, hè? Niemand zal mij uit zijn hand rukken. Hij zorgt voor het begin, voor het vervolg en voor de voleinding van alles. Lof zij deze God van Israël, die aan zijn erfvolk dacht. Lof zij de Heer Jezus Christus, lof zij de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen in verwondering uit Psalm 89, het 8e vers. Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, vers 8. Laten wij samen danken. Trouwe Heere, we zeggen u dank dat u uw Zoon een naam hebt gegeven. De naam, boven alle naam, Jezus. Ruimtebrenger, zaligmaker. Hij die boeien losmaakt. Hij die strikken ontbindt. Hij die uit de benauwdheid redt. U bent het, Heere, die uw Zoon gegeven hebt aan de wereld, opdat wij Hem zouden aanroepen. Hem zouden nodig krijgen. Hem zouden liefhebben met heel ons hart. Vanmiddag liet u deze naam uitroepen over de gemeente.
En we bidden, Heere, dat de beantwoording van het hart zal zijn: Jezus, u bent het. U bent de redder. De zaligmaker van mijn leven. Laat er zo blijdschap zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Laat er vreugde zijn in uw hart. Over uw kinderen die zich opnieuw met oprechte liefde aan u overgeven. Zegen het woord vanmiddag vanmorgen uitgegaan. En wilt u het ook zegenen als we het overdenken. We spreken wellicht met onze kinderen. En laat het mee mogen gaan de week in. Heer, we zijn het snel weer kwijt. Daarom hebben we iedere dag manna nodig. U wilt er ook in voorzien. En we bidden, Heer, dat wat dat betreft de discipline in het geestelijk leven er zal zijn. Dat we van kracht tot kracht voortgaan bij een open Bijbel. En bij gevouwen handen. Laat zo de zegen van de preek niet alleen voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen zijn. Dat daar waar we geplaatst zijn, waar u ons roept, of dat u thuis is of in het leven buitenhuis, buitenshuis, dat wij door uw genade, wellicht onwetend, onbewust, smaak mogen verlenen in deze smakeloze wereld. We danken u, Heere, voor de ontmoeting die u gaf onder uw woord. Breng ons veilig thuis. Doe ons uitzien naar de dagen van kerst. En woon met uw Heilige Geest in onze harten, in de gemeente. En maak, Heere, dat we vol zijn van hem, die leeg werd, die zichzelf gaf, tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Hoor ons in zijn naam alleen. Amen. We zingen tot slot Psalm 124, vers 1, dat Israël nu zeggen: blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, niet had gered. Wij waren lang vergaan en het vierde, we ontkwamen haast. Des vogelvangers net, de loze strik, tot ons bederf gezet. De strik brak los. En wij zijn vrijgeraakt. Psalm 124, vers 1 en 4. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.